Welkom. Wij zijn Ilse van de Heuvel en Marieke van Ginneken en dit is de Geweldloze Podcast. Deze podcast is voor iedereen die meer wil weten over verbindend gezag en geweldloos verzet. We willen je erop wijzen dat er in deze podcastaflevering gesproken wordt over zelfbeschadiging en zelfdoding. Wanneer je als ouder een kind hebt met gedachten aan zelfdoding of je zorgen maakt over zelfbeschadiging, dan kun je terecht bij 113 zelfmoordpreventie. Bel of chat 24 uur per dag, 7 dagen per week, gratis en anoniem op het nummer 0800 0113 of kijk op de website 113.nl. Zij kunnen luisteren en meedenken, tips geven en eventueel verwijzen naar de juiste websites voor informatie. Wanneer je al met je kind in een behandeltraject zit, neem dan contact op met je behandelaar. Vragen over de trainingen van Katelijne kan via het contactformulier op www.healink.com. Healink is met een Q. Hoi en leuk dat je weer luistert naar de Geweldloze Podcast. De podcast is... Oh. Mijn stoel gaat er bijna van, nou goed, de stoel is er ook van onder de indruk. We hebben eigenlijk een drieluik voor jullie en dit is de derde deel van de drieluik. Wat gaat over, hoe moeten we dit eigenlijk noemen als je dit zou willen samenvatten?
Hoe verbindend gezag en geweldloos zet kan helpen bij jongeren die suïcidale gedachten hebben of suïcidaal zijn, ja. Of zich heel erg slecht voelen.
Ja. Mooi gezegd, Ils. Kijk, daar heb ik jou voor nodig. In mijn hoofd denk ik dan, waar moet ik beginnen? Oké. Hoe is het met je?
Oh, ja, wij delen deze reeks de microfoon. Dus goed. Ja, ik vind het indrukwekkende opnames die we doen. Mm-hmm. Dus ik ben nu blij met de heren die nu tegenover ons zitten. We zitten hier met de vaders van Zoe en van Tiara. Steven en Ed, welkom.
Dank je.
Super tof dat jullie hier zijn. En we beginnen onze vragen allemaal op jou af te vuren, Steven. En dan gaan we daarna over naar jou, Ed, omdat we microfoons delen. En dat lijkt ons wel zo rustig. En als de supporter zit hier, Katelijne, die zit bij ons allemaal, bij ons op rechts, bij jullie op links. Die zal misschien soms nog even een aanwijzing geven voor iets wat we vergeten. Maar ook welkom, Katelijne.
Dank je wel.
Leuk. Ik vind het, nou, het is heel erg flauw misschien om te zeggen, maar ik vind het zo tof dat er twee vaders zitten.
En geen moeders?
Ja. Omdat in de hulpverlening heel vaak moeders de eerste zijn die gebeld worden. Ik weet ook niet of jullie ervaring daarmee hebben, maar dat hoor ik zo graag. Maar heel vaak is het de moeder die voorop loopt. Ik zie Katelijne ook knikken. En vaders zijn minstens zo belangrijk. Dus ik vind het echt, dat vind ik om te beginnen al echt fantastisch.
Leuk om te horen, ja.
Ja, echt.
Ja. Steven. Wij hebben het eigenlijk altijd gewoon samen gedaan, mijn vrouw en ik. En mijn vrouw houdt er helemaal niet van om zo in de belangstelling te staan. En niet dat ik daar nou om zit te trappelen. Maar,
je bent anoniem hier, hè?
Ja,
alleen
ben hier
je stem.
Anoniem, ja. Maar ik vind het gewoon heel waardevol om ons verhaal te delen. Wat Zoe eigenlijk altijd al zegt, als er maar één jongere is die hier kracht uithaalt om door te gaan, dan is het genoeg.
Oh.
En dat, mooi. Daar help ik bij, ja.
Ja. Ja, en ik heb jullie allebei al een aantal keren gezien tijdens lezingen en workshops. En iedere keer weer opnieuw, en dan hoor ik ook weer andere dingen in jullie verhaal. Dat raakt heel erg. Weet dat de mensen dat het ook emotioneel kan zijn. En dat hoeft natuurlijk niet, maar dat kan zeker wel. En wat ik heel, heel waardevol vind, is dat jullie ook echt aangeven, en dat willen we ook in deze podcast, dat we andere ouders ook hiermee of een steuntje in de rug kunnen geven. Ja. Of echt daadwerkelijk tips kunnen geven waar ze wat mee kunnen.
Ja, absoluut.
Dus
ja.
Neem dat mee in je antwoorden.
Ja.
En wij zullen er zeker naar vragen.
Ja, ja. En het emotionele, dat geldt voor mij in ieder geval, en ik denk voor Ed ook. Dat zit hem voor mij, en voor Katelijne ook, zie ik. Dat zit hem voor mij vooral in dat we er doorgekomen zijn. Hè. We zijn er nog niet, maar dat we er nog met z'n allen zijn en dat we het nog steeds samen doen. Ja. Daar zit voor mij de echte emotie. Het is eigenlijk een blijde emotie. En het verdriet zit er natuurlijk wel in van wat we hebben meegemaakt, maar het is, dat heeft niet de overhand meer.
Ja. Wauw,
Dat is, heel mooi, ja. Ja, dat is echt mooi gezegd ook. En ik kan me voorstellen dat het ook een heel proces is, waar je dan af en toe bij stilstaat en op terug kan kijken van jeetje, wat hebben we allemaal met elkaar doorstaan, meegemaakt.
Ja.
En moet je kijken wat een prachtmeid hier nu zit en haar prachtige verhaal vertelt. En, mooi.
En ze is er. En, daar
en ze is er, ja. En jullie hebben niet opgegeven. Ja. En dat is een mooi bruggetje, want Steven, kan jij ons vertellen hoe jij in aanraking ben gekomen met verbindend gezag en geweldloos verzet?
Ja, eigenlijk begint het verhaal dat Zoe in de eerste lijn onder behandeling was vanwege rouw om het vertrek van haar vriendin naar Amerika. Die ging emigreren. En daar heeft ze een hele goede band opgebouwd met die eerste lijns psycholoog. En die belde mij op een gegeven moment op. En die zei, het gaat niet goed met Zoe. Zoe heeft negatieve gedachten, ze denkt aan de dood. En ik zat met mijn collega's op een terras en ik dacht, ja, ik bagatelliseerde dat echt. Want ik dacht, ja, dat kan niet, want dat is mijn dochter, we hebben het goed. Mm. Waarom zou ze dat überhaupt denken en willen? En dus ik ben na dat telefoongesprek gewoon weer op het terras gaan zitten met mijn collega's. En toen belden ze later nog een keer zo van, ja, je moet nu echt in de actie komen, want het gaat echt niet goed. En zo zijn we bij Curium terechtgekomen.
Even, dat is heel snel, ja, hè. Ja. Wat deed je, jij zei, ik bagatelliseerde het. Ja. Deed je dat voor jezelf, deed je dat ook naar Zoe toe?
Vooral naar mezelf.
Mm-hmm.
Dat ik me niet kon, dat roep ik nog steeds wel eens, hè, dat ik me niet kan voorstellen dat er mensen zijn die dit leven willen verlaten.
Omdat je dat zelf bij jezelf helemaal niet herkent.
Nee, dat herken ik helemaal niet. Nee. En ik bagatelliseerde dat echt met name naar mezelf toe.
Mm-hmm.
En ik wist in die tijd ook al dat Zoe daar niet graag over praten. Dus ik heb gezegd, joh, ik ben gebeld door Judith, hè, de psycholoog. En zei ze, ja, dat weet ik, daar was ik bij.
Oh,
en dat was het dan.
Ja.
Dus ja. Maar goed, uiteindelijk zijn we dan bij Curium terechtgekomen. En daar is Zoe in eerste instantie gewoon alleen bij de psychiater onder behandeling geweest. Tot ze echt zo diep zonk na het behalen van haar gymnasiumdiploma en het beginnen van een studie psychologie. Dat was echt te veel voor haar.
Mm-hmm.
En toen zakte ze eigenlijk in de een en zo is zij opgenomen op Curium en daarna in dagbehandeling voor, ik weet niet hoe het heet. Emotieregulatie, problematiek.
Ja, dus zei ik al even aangegeven.
Ja. En zo zijn we met Katelijn in aanraking gekomen, die gezegd heeft van, joh, de oude groep verbindend gezag, dat is echt iets wat jullie moeten volgen. En daar heeft ze best wel de best voor moeten doen.
Dat hoorden wij, ja. Jullie zouden niet allemaal denken, ja, dat is leuk, Katelijn.
Nee, wij zeiden niet in één keer ja, want de dagbehandeling die Zoe volgde, daar was al heel veel oude betrokkenheid. Dus daar moesten we wel eens in de twee weken een avond op komen draven. Klinkt dan heel negatief, maar dan moesten we een avond komen.
Zo wordt het wel vaak ervaren door ouders, dus zeg gewoon hoe het is.
Dat is ook zo. Ja.
Komen draven.
Ja. En dan had je nog je mentorgesprek, of tenminste Zoe had het mentorgesprek en dan met ons erbij. Maar Katelijn zei, nee, ik wil echt dat jullie dat gaan doen. Nou, toen hebben mijn vrouw en ik gezegd, oké, dat doen we. En zo zijn we eigenlijk bij de oude training terechtgekomen.
En wat was voor jullie, we hebben net van Zoe gehoord, wat voor haar de weerstand was om het te gaan doen. Wat was voor jullie, waarom zeiden jullie niet meteen, ja, dat gaan we doen?
De belasting die we al ervaarden bij onszelf.
Het was al heel veel.
Het was al heel veel, ja. En er zijn, Zoe heeft ook nog een broertje en een zusje,
ja,
die ook hun aandacht behoeven. En die zeggen dat ook nog wel eens, hoor. Er ging heel veel aandacht naar Zoe. En waar waren wij dan in dit verhaal? Maar goed, we hadden ook gezinstherapie van Katelijn. En die heeft ook heel veel uitleg overgegeven, ook aan de andere twee kinderen.
Mm.
Dus dat maakte ook al dat er meer begrip was voor elkaar.
Ja.
Maar dat is dus de
aanleiding. Hoe ben je er terecht gekomen?
Ja.
En hoe zag dat eruit, die oudergroeptherapie, oudertraining?
Er zaten een ouderstel of 6, 7, denk ik.
Mm-hmm.
En met 3 trainers erbij. En de eerste 5 minuten keek iedereen elkaar wat onwennig aan. En vanaf minuut 6, zal ik maar zeggen, was er in de groep al verbinding. Van, je maakt allemaal hetzelfde mee. Je begrijpt elkaar, dus je hebt dan een half woord genoeg dat die ander weet van, oh ja, dat, zo gaat dat. Het is heel fijn om eigenlijk, dat klinkt heel onaardig, maar dat die ander, bij in een ander gezin, dat het net wat minder gaat, denk je, oh ja, dat hebben wij gehad. Hè? Oh, ja. En andersom, als het bij ons dan minder goed ging, dan waren de andere ouders die zeiden, ja, gelukkig, dat snappen, wij hebben toen dit gedaan, misschien helpt dat voor jullie ook. Mm-hmm. Hè? En dus dat waren een aantal bijeenkomsten waarin we met elkaar in gesprek gingen over hoe het ging. Een stukje psycho-educatie en daarnaast ook het oefenen met elkaar van situaties en hoe ga je ermee om.
Ja, ja, want mag ik een nieuwsgierige vraag stellen?
Nou, je doet niet anders.
Als je kijkt naar je eigen opvoeding van toen jij jong was, hè, van jouw ouders en wat je geleerd hebt bij verbindend gezag, zat er een groot verschil tussen?
Ja en nee.
Vertel.
Ja, het is natuurlijk een heel ingewikkeld antwoord, maar nou, laat ik bij nee beginnen. Mijn ouders waren ook van verbinden, die waren er altijd voor ons, voor mij en mijn broer. Mm-hmm. Vonden ook alles goed en leuk wat we deden en steunden ons overal in en waren er voor ons. Mm. En ja, er zit een groot verschil in de manier van verbinden, zeg maar. Hè, dus ze waren er wel voor ons, maar het was nog wel straffen en belonen van gedrag.
Ja.
Ja, en daar zit wel een groot verschil met het verbindend gezag.
Ja. Ja.
En wat kan je dat verschil nog specifieker benoemen?
Een voorbeeld geven bijvoorbeeld.
Ja.
Dat is een hele ingewikkelde vraag hoor.
Ja, jullie krijgen de plusvragen.
Ja. Nou, wat deed je eerst anders bij Zoe voordat je de training hebt gehad?
Ja. Nou, wij handelden altijd in het belang van Zoe, dat wij dachten dat Zoe op dat moment nodig had. Mm-hmm. En wij waren ons niet bewust van het effect van ons gedrag op Zoe's stemming eigenlijk. Hè, dus op het moment dat de andere twee kinderen met ADHD onrustig waren aan tafel, zagen we dat ze, nou, met name ik, zag dan dat Zoe daar last van had. En dan zei ik, joh, Zoe, ga jij anders op je kamer verder eten? Dat was heel goed bedoeld voor mij.
Tuurlijk,
alleen, ja. Zoe had het idee van, ja, ik moet dus weg, omdat die anderen onrustig zijn.
Ja.
En dat is overgegaan in de loop der tijd naar van, hey Zoe, ik zie dat je last hebt. Wat kun je eraan doen? Wat heb je nu nodig? Om die regie bij haar te laten, in plaats van dat wij, met name ik, dat voor haar ging oplossen.
Wauw. Ja. Dat is echt een fantastisch voorbeeld. Ja.
Dank je.
Ja, want ik denk dat heel veel ouders dat heel erg kunnen herkennen. Ook met kinderen zonder doodswens. Dat je zo'n situatie kan herkennen dat je het al oplost voor je kind.
Ja.
Goed bedoeld.
Ja, hartstikke lief ook.
Ja, van, oh schatje, eet lekker in rust op je kamer.
Ja.
En dat zij eigenlijk het idee heeft, ja, ik doe er niet toe.
Ja. Hè?
Ik ben niet belangrijk, ik moet weg.
Ja, ja. En dat zit sowieso in mij om dingen voor de ander op te lossen.
Ja.
En met name als het niet goed gaat met iemand. Mm-hmm. En mijn vrouw is daar bijvoorbeeld veel beter in. Die kan al heel goed signaleren van, hé, er is wat aan de hand, maar laten we er maar mee komen.
Ja.
Hè, dat hoef ik niet op te lossen worden. Ja.
Mooi. Kan jij, zou je met ons een moment willen delen in jouw, laten we het even over jou hebben, jouw relatie met Zoe, die je het aller moeilijkst hebt gevonden, en heb je een moment die jij het aller bijzonderst hebt ervaren?
Ja. Laat ik met een moeilijke moment beginnen.
Ja.
Het zijn allebei voorbeelden die ik in mijn hoofd heb, die allebei heel moeilijk waren, maar waarbij ik het de ene keer niet met haar samen kon oplossen, en de andere keer wel. En het voorbeeld waarin dat niet lukte was dat Zoe helemaal over de toeren was. En toen was ik toevallig net boven en ik kon niet eens de trap afkomen. En ik voelde me op dat moment heel machteloos. Mijn benen deden het gewoon niet meer.
Oh, wow.
Dus die stress die ik op dat moment ervaarde, die sloeg echt op mijn lijf. En ik kon gewoon de trap niet meer af. Dus ik kon daar op dat moment niks voor haar betekenen. Mijn vrouw was gelukkig ook thuis en die heeft dat allemaal wel opgelost. Maar ik voelde me echt machteloos. Ik ben naar mijn bed, heb ik mezelf gesleept. En ik ben daar op bed gaan liggen huilen. Zo van, ja, ik lig hier en mijn dochter is in nood. En ik kan helemaal niks betekenen. En dat vond ik heel zwaar.
Ja.
En was dat ook een moment waarin Zoe zichzelf beschadigde?
Ja.
Ah, ja.
Ja. Ja, dat was een moment waarop ze zichzelf net beschadigd had.
Ja. En jij blokkeert echt helemaal.
Ja.
Ja, ja,
ja. Wow. Ja. En dat was echt nieuw.
Ja.
Want meestal kan ik best handelen. Ja. Maar ik denk ook wel dat dat een gevolg is van de training waarin ik me bewust werd, hè, van mijn handelen. Ja. En dat ik ging nadenken op dat moment, hoe kan ik nu het beste reageren? Dat was in de tijd van het leren valideren.
Vertel daar eens iets over.
Nou, dat vind ik onwijs moeilijk.
Wat vind je daar moeilijk aan?
Nou, ik heb het begrepen, of ik heb het opgeslagen als zijnde van dat je het moet begrijpen wat er in je kind omgaat.
Ja.
En dat begreep ik niet. Wat ik net al vertelde.
Nee, dat zei je net al. Ik snap dat niet.
Ik snap er ook geen bal van.
Nee.
En ik werd me daardoor heel bewust van wat ik dan moest zeggen. En daardoor, Zoe heeft het ook wel een keer tegen mij gezegd van ja, jij zegt het, maar je voelt het niet, je meent het niet.
Wat ging je dan zeggen om haar zogenaamd te begrijpen?
Ja,
deed je best, hè?
Ik snap het, dat je dood wil.
Oh, dat zei je dan.
Weet je, ja. Dat Katelijn
houdt er handen voor de ogen.
En Zoe dacht, je snapt er geen fuck van, pa.
Nee, ja, dus nou, daar had ze gelijk in ook, ja. Ja. Dus nee, dat valideren vond ik echt heel ingewikkeld. Hè. Dus heb ik ook een voorbeeld dat ik Zoe ophaalde van de dagbehandeling. En dat ze onderweg naar de auto door de enkel ging. En dat ik dacht, ja, het valt allemaal wel mee. En het regende hard, het was koud, dus ik wilde door naar de auto. En dat ik tegen Zoe zei, ja, dat doet ook inderdaad heel veel pijn. Vond ik heel erg validerend.
Heel mooi validerend, ja.
Maar het hielp niet. Nee. Dus ik ben op een gegeven moment naar de auto gegaan en heb ik de sociotherapeut gebeld. En die kwam verdorie na 3 minuten aanlopen met Zoe. En toen zei ik, hoe heb je dat gedaan?
Ja.
En zij wist dat ik daar moeite mee had. Toen zei ze, ja, kwestie van valideren, hè. Maar ze zei gewoon van, ja, daar heb je al zo'n kutdag gehad. En dan ga je ook nog door je enkel. Toen dacht ik, ja, zo simpel is het, hè.
Ja. Ja. Heb je het kunnen leren uiteindelijk?
Katelijn,
die knikt heel hard. Ja.
Ja, ik heb het wel kunnen leren. Maar het voelt voor mij nog wel een beetje gekunsteld.
Ja, en mag je dan ook bij jezelf blijven, kijk Katelijn even aan, maar door te zeggen, joh, ik begrijp er inderdaad geen fuck van, maar volgens mij is het echt heel zwaar voor jou. Dat is ook valideren, terwijl je bij jezelf blijft en dat voelen ze. Ja. Jouw kind voelt meteen of jij echt bent of niet.
Ja.
Is dat dan wat je, ik kijk Katelijn even aan, wat je kan doen? Ja, hè? Ja.
Ja, pak hem maar, pak de microfoon.
Zeker, ja. Valideren is niet van, zeg maar, gewoon een paar zinnen, want die helpen altijd. Want het is juist heel erg aansluiten bij je kind en echt blijven. Dus eigenlijk die radicale echtheid. Dus zelfs als je het niet begrijpt, kan je nog steeds erkenning geven voor dat het voor je kind in ieder geval heel zwaar is.
Ja.
En dat je dat wel ziet. Dus je hoeft niet te zeggen dat je het begrijpt als je het niet begrijpt. Maar probeer wel aan te sluiten bij wat je ziet. En check ook of dat klopt.
Ja.
Want als je kind het heel anders beleeft, dan krijgt je kind de kans om het beter te vertellen. Waardoor je alsnog weer meer in verbinding komt.
Kijk, bedankt voor deze side note.
Ja.
Mooie.
En dat heb ik geleerd dus.
Ja, maar heel knap, hè? Heel, heel knap als je dat, als het je lukt om dat uiteindelijk, behalve alleen maar te begrijpen, maar dat je het ook, dat het je lukt om dat ook echt meer vanuit je hart dan te doen.
Ja. Ja.
Want ik denk dat dan pas echt aankomt. Precies. Wat je dan ook zegt. Ook al was het een kutdag. Hè? Ja. Of, volgens mij heb je hartstikke veel pijn. Ja. Dat alles is dan goed. Maakt dan niet zoveel uit, volgens mij, meer wat je zegt.
Ja. Ja.
Wat knap.
Ja.
Well done.
Dank je.
Er zijn
het goede moment.
Ja,
hè?
Ja,
zeker.
Ja.
Kom maar door.
Het goede moment was, we hadden in de training geoefend.
Met wat?
Met dat je kind een poging wil doen dat slecht met haar gaat. En,
dat zichzelf wil beschadigen.
Ja.
Ja.
Of een poging wil doen.
Ja.
Ja. Ja. En dat heb ik niet zelf gedaan trouwens, want dat vond ik te spannend. Maar ik heb wel gekeken. En degene die het wel ging doen, ja, dus een van de sociotherapeuten speelde de jongeren.
Oh zo, ja.
En degene die het ging doen, die ging erbij op de grond zitten. En toen dacht ik, oh, dat neem ik mee. En
de sociotherapeuten die speelde alsof ze zichzelf ging verwonden.
Ja.
Wat voor manier dan ook.
Ja.
En de ander ging daarnaast zitten.
Ja.
Oké, mooi.
En het toeval wil dat in de week daarna Zoe dus inderdaad een poging deed.
Mm-hmm.
En we werden gebeld door de dagbehandeling. Dat Zoe weg was gegaan met de mededeling dat ze niet meer terug zou komen. En verder wisten ze niet zoveel. Maar goed, ik had het idee van, nou, weet je, als ze dat met medicatie doet, dan doet ze dat niet anders dan die medicatie kopen bij de winkel. Waar ze altijd naartoe gaat. Hè? Dat is het voordeel van de voorspelbaarheid, zeg maar.
Ja.
En daar ben ik naartoe gegaan. En we hebben eerst thuis even afspraken gemaakt van wie gaat zoeken, wie blijft thuis. En ik ben toen op pad gegaan en ik vond Zoe inderdaad in het park bij dat winkelcentrum. En ze zat op de grond te huilen, te schreeuwen, medicatiedoosjes om haar heen. En ik dacht, oh ja, dit heb ik geleerd. En wow. Ik voelde me ook echt rustig zo van, ik heb vorige week gezien hoe ik dit moet doen. Mm. En dat ga ik ook doen. En ik ben erbij gaan zitten op de grond. Het emotioneert me eigenlijk nog iedere keer als ik het vertel. Mm. Maar ik ben er gewoon bij gaan zitten en ik heb eigenlijk gewoon gewacht tot ze zelf weer rustig werd. Toen heb ik gezegd, ik ga de sociotherapeut bellen. En het mocht eerst niet. Ik zeg, maar ik ga het wel doen, want zij maken zich zorgen om jou. Dus ik ga dat gewoon, ik ga het gewoon doen. En op het moment dat zij de stem hoort van die sociotherapeut, kwam ze eigenlijk een soort van bij, zeg maar. Dus toen was er echt weer connectie mogelijk. En kon ik gewoon met haar praten. En afspraken hebben we het op dat moment gemaakt. We gaan die medicatiedoosjes nemen we mee. Dan weten we ook hoeveel je hebt genomen. En dan gaan we de dokter bellen. Nou, het was allemaal goed. Ze liep met me mee. En ik zeg zelf altijd, dan hebben we nog een hele gezellige nacht gehad in het ziekenhuis. Zoe vond dat minder gezellig dan ik. Mm. Maar het was wel een nacht samen, van verbinding, connectie, zeg maar. Die we echt samen hebben doorstaan. Ja.
Ja, wow. Dat is mooi, want Zoe geeft precies hetzelfde voorbeeld net in het gesprek. En wat zij vertelde was dat ze heel erg ervaren heeft dat jij niet alleen kalm deed, maar ze voelde dat je kalm was.
Ja, precies. Ja.
En dat is precies wat jij ook hebt ervaren. Ik had een plan. Ik dacht, dit ken ik. Dit heb ik geleerd.
Ja.
Dit kan ik doen.
Precies.
Dus verbindend gezag was jouw anker op dat moment.
Ja, absoluut.
Je had ineens tools. Je had iets in die onmacht.
Ja.
Prachtig.
Ja.
Ja, en ik denk ook, heb je daar veel... En je hebt het natuurlijk gezien hè, in zo'n rollenspel, wat de opties zijn.
Ja.
En had je daarvoor ook al veel geoefend met kalm blijven? Dus het ijzer smeden als het koud is, jezelf deescaleren.
Ja, in andere situaties moest ik er wel mee oefenen, zeg maar. Ja. Hè? Maar ik heb het niet zo ervaren, zeg maar. Hè? Toen was het nog een kunstje.
Ja, ja,
en op dat moment zelf
voelde het
ook gewoon echt.
Ja, wauw.
Ja. Ja, en ik denk dat als ik dat niet gedaan had, dan was Zoe alleen maar meer in paniek geweest. En
samen in paniek nog hoger in spanning gegaan.
Ja.
Want ik kan me ook voorstellen dat je als ouder boos wordt uit frustratie van kind. Zeker als je zelf deze gevoelens en gedachten nooit ervaart en ervaren hebt. Dat je denkt, kind, wat doe je? Stop, weet je wel. Het leven is fantastisch. Hou, dat je vanuit onmacht bozig of bozer wordt.
Ja.
Dan is het extra knap als je dit hebt kunnen doen.
Ja, maar die kant ken ik ook hè, van mezelf. Hè. Ik ben niet gauw boos. En dan was het ook meer onmacht dan boosheid. Maar Zoe ervaarde dan wel dat mijn vrouw en ik dan boos waren als zij zichzelf gesneden had, bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Hè, dus dat je eerst eens even diep zucht. En het gaat helemaal niet om van, daar gaan we weer. Dat is zo van diep zucht van eerst even proberen jezelf te herpakken en om dan te gaan handelen, zeg maar. Alleen die zucht werd al ervaren als boosheid.
Oh,
pas toen Zoe ervaarde dat wij er echt gewoon dan voor er zijn, dan konden we echt verder, zeg maar.
Ja.
En dat ze dat niet meer ervaarden als boosheid, maar meer van, dat is voor hun een strategie om te kunnen gaan handelen op de manier die ik op dat moment nodig heb.
Ja,
en wat heeft jou en je vrouw, behalve dit, hè, wat heeft jullie nog meer geholpen? Als je terugkijkt op dat trainingsproces waar jullie in zaten. Nou, je bent nu een paar jaar verder.
Ja.
Maar wat doe je nog steeds? Of wat heeft jullie geholpen?
Ja, het er zijn, zeg maar. En ik denk dat voor ons het belangrijkste was dat we hebben geleerd om Zoe de regie te geven over wat ze wil, zeg maar. In plaats van dat wij onze wil opleggen. En dan gaat
maar dan zeggen ouders nu, hè, even de kritische, mag dan alles?
Nee, dan mag zeker niet alles. Het gaat erom, dus zeg maar, dat als hij verdrietig is of als hij de doodswens op dat moment heeft, dat wij dan niet gaan bepalen wat er moet gebeuren, maar dat Zoe bepaalt wat er gebeurt.
Ja.
En daar zijn natuurlijk grenzen aan, want we wilden het ook niet kwijt. Dus we zeggen niet van, joh, ga maar.
Nee.
Hè? Maar wel zo van, maar hoe kunnen we dit samen oplossen? Daar ging het eigenlijk om. Dat we met elkaar gingen kijken, hoe zorgen we dat deze situatie weer weer verdwijnt, dat die weer achter ons ligt.
Ja.
He, dus de regie nemen is niet van je mag alles, de regie nemen is meer van hey, je hebt een stem in wat we nu gaan doen.
Ja, mooi.
Ja.
Ja.
Hebben jullie ook ervaren dat je eigenlijk tegen haar in bent gegaan? Dus dat je dingen tegen haar hebt gezegd of hebt gedaan waar zij het niet mee eens was, maar waarvan jullie wel met z'n tweeën hebben gezegd, dit gaan we doen? Of zeggen?
Ja,
of,
ja. De dingen die echt tegen de wens ingingen, dat was echt voordat wij, of nog in de beginfase van geweldloos verzet, hè, dat we letterlijk bovenop er zijn gaan zitten. Boos belden naar de telefonische consultatie van ja, jullie moeten nu in actie komen. Hè,
denk ook heel herkenbaar voor veel ouders.
Ja. En ook bij opname op de HIC. Dat ze daar eigenlijk vanaf uur één bij wijze van spreken zeggen, we gaan toewerken naar vertrek, hè, naar ontslag. Terwijl wij zoiets zeggen, ja, we hebben eindelijk rust.
Ja, ze is eindelijk even weg.
Veilig, voor je idee.
Precies,
hè?
Voor ons idee veilig inderdaad. Maar dat, ik denk dat Zoe dat ook wel ervaren heeft als zijnde van, ja, jullie willen dus dat ik hier opgenomen ben.
Ja.
Ik denk dat we in die training vooral geleerd hebben dat we, dat samen besluiten, zeg maar. Hè? Dat we daar die connectie hebben. En dat we dan dus ook echt een pad kunnen bewandelen.
Mm-hmm.
Maar waarbij we ook, hè, in het voorbeeld van in het park bijvoorbeeld, dat Zoe niet wilde dat ik de sociotherapeut ging bellen. En dat ik zei, ik ga dat wel doen.
Ja.
Hè, want dat is wat nu nodig is.
Ja.
Of ook,
ja, wel met vanuit je ouderlijke verantwoordelijkheid.
Ja, precies. Ja. Maar ook bij opname bijvoorbeeld, hè, dat Zoe eigenlijk vond dat niemand dit hoefde te weten.
Mm.
En dat wij zeiden van, ja, maar dat is wel wat wij nodig hebben.
Ja.
Hè, dat mensen om ons heen dat weten, dat dit gebeurt. En dat gaan we dus straks ook doen als wij hier weggaan. Ja,
vanuit geweldloos zet noemen we dat natuurlijk eenzijdige acties. Hè? Vanuit de opvoeder naar het kind. Ja, dit is wat we gaan doen.
Ja.
En wel dat je het nog wel vertelt. Maar wel ook dat het heel helder is dat je dat dus gaat doen.
Ja. Precies. Ja.
Welke, want we gaan zo natuurlijk door naar je buurman.
Ja.
Welke tips zou jij ouders van Nederland willen geven? Of leraren, of mensen, volwassenen? Dus wat zou je nou echt hopen dat ze doen op het moment dat ze te maken hebben met een kind of een jongere in hun directe omgeving die het ontzettend zwaar heeft?
Ik denk dat het vooral belangrijk is dat je niet alleen maar reageert op het eerste gedrag, zeg maar. Hè? Wat je ziet, het gedrag dat je ziet. Hè? Dus een boos kind, een verdrietig kind, een kind dat zichzelf beschadigt of een kind dat een poging doet.
Mm-hmm.
Maar dat je op dat moment even iets verder durft te kijken dan je neus lang is.
Mm-hmm.
En dat je dan dus eigenlijk echt gaat luisteren naar wat het kindje vertelt.
Ja.
En dat het gedrag maar een uiting is van
hoe
het
zich
kind
voelt.
Zich voelt. Ja. Ja.
En
ik denk een hele belangrijke boodschap voor ouders met een kind dat suïcidale gedachten heeft. Dat er dus hoop is.
Mm-hmm.
En dat je vanuit die verbinding ervoor kan zorgen dat je samen die strijd aangaat met die gevoelens.
Ja, mooi.
En die hoop is denk ik iets dat je moet vaststaan.
Ja, en die je denk ik ook nodig hebt om het met elkaar vol te houden.
Ja.
Ja.
Ja. Ja.
Mooi.
Ja.
Dank je wel voor je verhaal.
Heel graag gedaan.
En blijf dit doen.
Ja.
Zou ik zeggen.
Heel graag zelfs. Ja.
Dank je wel.
Dan gaan we door naar Ed. Die zit naast jou. We gaan inderdaad de microfoon eventjes overplaatsen. Goed dicht bij je mond. Nou, deze mannen hebben er al ervaring mee. Dat zie je zo. Je kan hem gewoon naar beneden trekken een beetje. Ja. Geweldig. Hoi.
Hoi.
Welkom.
Dankjewel.
We hebben net jouw prachtige dochter gesproken.
Wat een kanjer, hè?
Wat een kanjer, hè?
Wat een kanjer, hè?
Die zit in de vorige aflevering.
Mm-hmm.
Vertel, stel jezelf even voor.
Nou, ik ben Ed.
Mm-hmm.
Ik ben de vader van Tiara. Tiara is mijn jongste dochter. Ik heb toch een dochter. En ik heb een zoon. En wat wil je weten?
Nou, we gaan sowieso vragen of je heel hard wil praten, voor jouw gevoel dan, hè?
Ik ga mijn best doen.
Ja,
het
zo!
Het zal ongetwijfeld langzaam en zeker wel weer wat wegzakken.
Ja, doe ik zo met mijn hand, zo,
ja,
dan mag
helemaal gelijk.
Omhoog, ja?
Je hebt helemaal gelijk, ik ga goed op je letten.
Nou, top, heel goed.
Ja.
Ik vroeg me eigenlijk even af, net, zaten jullie bij elkaar in de oudertraining, jij en Steven?
Nee.
Oh, oké. Okay.
Nee.
Oh, wij zijn, grappig, in mijn hoofd zaten die altijd bij elkaar.
Nee, oh, wij zijn geheel onafhankelijk van elkaar hier in bezeild geraakt.
Oh, wat goed.
Ik heb deelgenomen aan de allereerste oude groep. Dat bleek, na afloop bleek dat een pilotgroep te zijn. Dat wisten we helemaal niet toen die groep was. En we zijn in die groep terechtgekomen. In mijn beleving althans, omdat wij zelf eigenlijk al heel snel bij Curium hebben aangegeven van joh, het is hartstikke goed dat Tiara nu bij jullie terecht is en dat er iets voor haar gebeurt. Maar wij moeten er ook maar mee dealen en we hebben af en toe werkelijk geen idee wat we wel moeten, wat we niet moeten. En we zitten af en toe enorm met onze handen in ons haar, op het moment dat ze weer eens een keer weggelopen was of iets dergelijks. En is er niet iets voor ouders?
Wat goed.
Ik heb eigenlijk toen gezegd, van, nou, ik neem aan dat er ook wel iets is voor ouders, want die zijn er toch ook bij betrokken. Nou, toen werd op een gegeven moment gezegd, nou, er gaat inderdaad een training beginnen voor ouders.
Hebben ze ter plekke iets verzonnen voor jullie?
Nee, zo mooi wil ik het ook weer niet maken, maar het is een mooie samenloop van omstandigheden, denk ik, geweest.
Maar ik vroeg me af, hoe is het om ouders te ontmoeten? Nee, Steven zei daar net al heel kort over, maar om ouders te ontmoeten die in dezelfde situatie zitten. Want hadden jullie dat al vaker meegemaakt?
Nee, dit was voor ons volkomen nieuw. Dat dingen als zelfbeschadiging, suicidaliteit, dat die dingen bestaan. Ja, dat weten we. Maar dat zijn dingen die altijd aan een ander overkomt. Nou ja, toen overkwam het ons. En dan weet je echt niet wat je moet. Niet met jezelf, niet met je kind. Je weet het gewoon niet. Mm-hmm. En we vonden het best wel spannend om zo naar die eerste bijeenkomst te gaan. Ja. Vooral mijn vrouw Astrid, die vond dat erg spannend. Zag er erg tegenop. En ik kan alleen maar zeggen, het was geweldig. Want je zit er opeens met een aantal andere oude paren die in dezelfde shit zitten als jij zit. En in ons geval eigenlijk een stuk dieper in een veel heftiger shit dan wij zaten. Een van de oude paar vertelde dat ze al een aantal keer een afscheidsbrief van hun dochter hadden gevonden. Oh. Nou, zo erg is het bij ons nooit geweest. Mm-hmm. Wij hebben ook nooit met Tiara bij de dokterspost gezeten, omdat ze zich zo diep heeft gesneden dat het gehecht moest worden. Mm-hmm. Dus in die zin zijn we daar heel genadig van afgekomen. Mm-hmm. Maar je kwam dat terecht in een groep mensen die inderdaad in hetzelfde zaten, die begrepen waar jij het over had. En iets wat later in de training op een gegeven moment is gebeurd. Ik gaf al aan, bij andere oude paren was de ernst van de problematiek, van het snijden en de suicidaliteit, was eigenlijk veel heftiger dan bij ons het geval was. En hij het gevoel van, ja, jongens, wat doen we hier eigenlijk?
Oh ja, ik bedoel, is het wel erg genoeg of zo?
Ik bedoel, we hebben het over. Ja. Dat hebben op een gegeven moment, heb ik dat in de groep ook uitgesproken. Zeg van, ja, we hebben het eigenlijk over, als ik hoor wat jullie meemaken, drie keer per week bij de eerste hulp om te laten hechten. En, het antwoord van die moeder was van, wij zijn zo blij dat wij niet in jullie schoenen staan. Want jullie hebben ook toch een vader van dik in de 80, die wat aandacht nodig heeft. De moeder van Astrid, die halfzijdig verlamd in het verpleeghuis zat. Een dochter die in Kopenhagen studeerde, waar het op dat moment ook niet helemaal lekker mee ging. Die ballen hadden wij ook hoog te houden. Ja, dat waren we ons helemaal niet zo van bewust, want die ballen die hadden we al. Mm-hmm. En dan kwam de jaren bovenop, dus wat eronder zat, dat was allemaal vrij normaal voor ons. Ja. Op die manier, door dat toch hardop uit te spreken en dan het op die manier teruggekoppeld te krijgen, dan ontstaat wel een verandering in je perspectief. Ja. Het is niet alleen maar de problematiek waar je mee bij Curium terechtkomt, maar alles. Het hele totaal is uiteindelijk wat je hoog moet houden. Dat was wel
kenden
aardig.
Jullie eigenlijk van tevoren verbindend gezag geweldloze zet al?
Nee, het was voor ons helemaal nieuw.
Ja.
Maar wel iets wat in elk geval voor mij heel erg aansloot en sluit op hoe ik toch al dingen deed. Ik ben van huis uit niet zo'n conflictzoeker, eerder conflictmijder. En ik probeer de boel allemaal een beetje, een beetje gezellig te houden en dergelijke. Ja, dat komt ook wel eens op kritiek te staan en zeggen van, joh, je mag wel eens ergens een grens trekken. Nou, dat zal op bepaalde momenten ongetwijfeld een terechte opmerking zijn. Maar de gedachte van het verbindend gezag, het herstellen van verbinding en dergelijke, ja, sloot daar wel heel erg op aan. En dat was voor mij wel weer belangrijk, omdat het een bevestiging gaf van dat de manier waarop we met Tiara probeerden om te gaan, dat dat op zich wel de goede manier was.
Want wat is, dit is duidelijk, past goed bij jou en ja. Dus daarom sloeg verbindend gezag nog beter bij jou aan. En waar ik dan even benieuwd naar ben, is welk gedrag van Tiara liepen jullie als ouders het meest tegenaan? Wat gaf jullie dat wanhopige gevoel van wat moeten we hiermee? Even concreet voor de mensen die luisteren. Ja.
Ze duwde ons volledig weg. Het was op zich duidelijk dat ze het hartstikke moeilijk had. Dat ze heel erg depressief was.
Ja.
Ze trok zich steeds meer terug. Ze had problemen op school. Het is allemaal begonnen in coronatijd. Met de zegeningen van alle communicatie die via WhatsApp gaat en dergelijke. Een zegening en een vloek van deze tijd. En dat ging daar steeds slechter. Ze had op een gegeven moment contact met via het internet met, wat zij zei, een jongen ergens anders in het land. En zei van ja, wie is dat? Is dat niet een of andere viesert op een ander? Uiteindelijk, ik heb die jongen gezien op een videostream. Kon ik zien dat dat een jongen van ongeveer haar leeftijd was. Dat is op een gegeven moment weggelopen. Ze is ze gaan beschadigen. Er ging van alles nog wat tegelijkertijd ging er mis.
Ja, ja. Ze ging steeds meer zorgen maken.
Precies, contact werd steeds moeizamer. Met mijn vrouw, die doet dus al helemaal weg. Die dorst ook nauwelijks meer contact met haar te zoeken, omdat ze bang was. Het maakt niet uit wat ik doe toch fout.
Ja.
Mij lukt het dan wel om nog een klein beetje een lijntje te houden. Omdat in die situatie was ik toch nog redelijk cool. En dat heeft toen ook wel geholpen. Dat heeft jaren later ook wel gezegd. Van ja, mama was veel te emotioneel. Daar kon ik niks mee. Jij bleef cool. En dat hielp.
Ja. Ja. Ja.
En hoe deden jullie dat? Hoe deden jullie dat samen? Want ik kan me voorstellen als je samen je kind en jullie kinderen natuurlijk opvoedt. En de moeder in dit geval, die vindt het spannend en doodeng. En jij, je zegt, blijf wel cool. Hoe werkt dat dan? Ik kan me ook voorstellen dat van de ene kant fijn is, aan de andere kant dat je ook daardoor verwijderd van elkaar of zo.
Het tegendeel is het geval geweest bij ons.
Fijn.
We hebben op zich wel altijd alles samen gedaan. Maar dingen samen doen betekent op een bepaald moment ook dat je dingen verdeelt.
Ja, zeker.
Het lukte mij wel om contact met Tiara te houden. Dus was ik degene die naar haar toe ging. En probeerde met haar contact te houden. En Astrid deed dat niet. Die deed dan weer de andere dingen waar ik dan minder bij betrokken was.
Wat goed, ja.
En je probeert elkaar te steunen. Want ja. Tegenover Tiara lukt het dan wel aardig om mooi weer te spelen. Ga weg, kom morgen wel weer terug.
Hmm.
Dat lukt op dat... Ik bedoel, zo'n toneelspel wat je op dat moment eigenlijk speelt. Dat lukt op zich prima. Maar als je dan beneden komt, dan is het van potverdomme.
Ja.
Dan ben je dan, en dat doe je dan weer wel met z'n tweeën. Ja. Dus je helpt elkaar... Door de taak op die manier te verdelen.
Ja. Was dat een onderdeel van jullie plan? Want we zeggen altijd, hè, op het moment dat je hiermee aan de slag gaat, zorg dat je een plan hebt en al is het een mini-plannetje.
Nee, dat was niet onderdeel van een welbewust bedacht plan. Dat was gewoon zoals het ging.
Oké, okay. Nou mooi.
We hebben eigenlijk, denk ik, betrekkelijk weinig planmatig gedaan. We hebben ons toch wel vrij sterk door onze eigen intuïtie laten leiden. En die intuïtie was in elk geval bij mij de-escaleren.
Mm-hmm. Hoe zag er dat uit? Wat deed je dan? Behalve dat je al conflictvermijdend was. Hè?
Wat misschien het mooiste voorbeeld is, de eerste keer dat ze is weggelopen. De jongen met wie ze contact had via het internet, dat was op een gegeven moment een relatie geworden. En ze gaf aan van, ik wil naar hem toe. We waren ook wel bezig geweest om te kijken of we daar iets van een afspraak konden maken. Op een gegeven moment belde ze mij op of stuurde ze een appie. Ze stuurde een appie volgens mij. Ik zit nu op de trein, ik ga nu naar Daan. Daan is de naam van die jongen. En,
dat kreeg je als mededeling.
Dat kreeg je als mededeling. Ik heb het toen opgebeld. Ze nam op. Ik heb eerst op locaties gekeken van waar is ze überhaupt. Ze had locatievoorziening had ze uitgezet. Dus ik had ook geen idee van waar ze was.
Ja.
Dus ik haar opgebeld. En ze nam op. En ik hoor op de achtergrond de deuren van de trein sluiten. Dus ze zat in de trein. Met haar gesproken van wat is nou de bedoeling? Weet Daan dat je komt of zo? We hadden überhaupt nog nooit contact met zijn moeder gehad en zo. Of zo, hè. Dus het was allemaal heel onbekend terrein voor ons. Uiteindelijk heb ik gezegd van ga maar door. Ik ga contact zoeken met zijn moeder om te horen of het kan. Maar ik wil de voorwaarden, ik wil dat je de locatievoorziening aanzet. Ik wil kunnen zien waar je bent.
Okay.
Dat heeft ze gedaan. Vervolgens heb ik contact opgenomen met de moeder van die jongen. Uitgelegd wat de situatie was. Dat kon. Zij zou haar dan ophalen op het station van Deventer. En dan door naar huis rijden. Dan zou ze dan die nacht blijven. Het zijn er uiteindelijk 3 of 4 nachten geworden, want ze wou niet meer weg. Maar dat is denk ik het meest sprekende voorbeeld van... Mm-hmm. Ze was weggelopen en uiteindelijk toch met de beweging meegegaan. Ja. En daarin geprobeerd te sturen.
Wel kaders blijven geven. Hè?
Ja. Ja.
Ja. Dus ik ga contact opnemen met die moeder. Ik wil dat je locatievoorziening aanzet. Ja. Dat we in contact blijven. Ja. Maar haar wel... meegegaan in wat zij op dat moment deed.
Ja.
Ja. Katelijn, die doet al een beweging, wel een kopje thee. In de vorige aflevering, als iemand die niet heeft geluisterd, ik zou zeggen, luister hem even terug. Daar vertelt Kiara over dat zij elke dag een kopje thee kreeg van jou. En dat jij iedere avond om 10 uur naar haar toe ging en om 11 uur nog eventjes een weltrusten kwam zeggen. En kan je vertellen, hè, want het voorbeeld dat heeft ze goed verteld, denk ik, in de podcast. Maar kan je vertellen hoe dat voor jou is als ouder, dat je iets gaat doen wat niet meteen met open armen wordt ontvangen?
Ja.
Het is niet dat ze zei, hey pap, leuk dat je er bent. Bedankt voor de roze koek en een kopje thee. Hè, zo ging het niet.
Nee, zo ging het niet.
Dus hoe was het voor jou om dat te doen?
Ja. Nou, dat was voor mij natuurlijk iets wat ik vanuit de training had meegekregen. De relatiegebaren. Zo van, goed, daar kan ik dan wat mee.
Ja, lekker concreet ook.
Het is ook inderdaad concreet. Om 10 uur naar boven met een kopje thee en een koekie. Zoals ik altijd zeg, de koekie dat was natuurlijk altijd welkom. En een kopje thee dat ging nog wel eens half of heel vol naar beneden.
Maar hoe is het dat, om als ouder, ouderstuk.
Ja, nee, ja. Dat begrijp ik heel goed. Ik ging er naartoe. We vragen van, hoe is het met je? Was het antwoord meestal, ga weg. En dan ga je weer weg. Maar wat het voor mij vooral was, is een gelegenheid om even bij haar binnen te kijken. Want ze sloot zich namelijk continu op in de kamer. Ze kwam niet beneden, ze eten niet beneden, moest eten boven brengen. Ze heeft weken niet gedoucht, geen tanden gepoet, wat dan ook. Het was echt gewoon niet zo joepie.
Nee,
wow. Maar het was voor mij een manier om gewoon even te kijken, hoe staan ze ervoor? om het misschien iets plassen te zeggen, of ze het nog doet.
Mm-hmm. Zichzelf verwonden.
Ja, of ze nog leefde.
Of ze het echt nog doet.
Of ze het nog doet.
Oké.
Ik bedoel, want die suïcidale gedachten en dergelijke, die waren op dat moment natuurlijk toch wel iets wat speelde.
Ja.
En dan hadden we niet echt het gevoel van, ze stapelt op het punt om ergens vanaf te springen of ergens onder te kruipen.
Mm-hmm.
Maar we zaten wel in een situatie waarin je 's morgens opstond met toch met het idee van, als we straks even bij de boven kijken, wat treffen we aan?
Ja, jeetje. Ja. Dat lijkt me echt spannend.
Nou, dat is ook spannend.
Ja.
Dat klopt. En, maar dat om 10:00 s'avonds kopje thee brengen, dat was voor mij vooral een gelegenheid om even bij haar te kijken.
Mm-hmm.
Om contact te hebben. En ook weggestuurd worden is ook contact.
Ja.
En,
kon je dat altijd zo voelen, Ed?
Ja.
Want het was wel heel knap, want als jij keer op keer afgewezen wordt door je kind, uitgescholden, ga weg, ik hoef je thee niet, dan vind ik dat bewonderenswaardig dat jij dat zo kan zien.
Nee, dat is nooit een probleem geweest. Want dat was namelijk voor mij de enige manier die ik had om controle te nemen.
Mm, ja.
Ik ging namelijk
over jezelf. Controle over jezelf.
Over het contact.
Ja.
Ik ging namelijk naar boven en ik klopte op de deur. Dat ik wel altijd. En vervolgens was het aan haar om te zeggen van ja of nee.
Mm-hmm.
Maar het was wel altijd ja.
Mm-hmm.
Dus het gaf mij ook altijd een sterk gevoel van controle. En daardoor kon ik, dat spel tussen aanhalingstekens gewoon zo lang spelen. Van doei, tot de volgende keer.
Ja. Ja.
En dat heb ik gewoon volgehouden tot er een moment kwam dat ik later kwam, ergens tegen 11:00. Geen idee van waarom, maar dat was zo. En ik kom er binnen en het eerste wat ze zegt, je bent laat.
Ja,
fantastisch.
En dat was eigenlijk het eerste moment dat het voor mij ook duidelijk begon te worden dat er iets aan het gebeuren was.
Ja, ja.
Want het betekent namelijk dat het voor haar een routine was geworden waar ze op rekende.
Ja, naar uitkeek misschien zelfs.
En naar uitkeek misschien zelfs. En ik werd vervolgens nog steeds weggestuurd en dat ging daarna ook nog steeds door. Maar het evolueerde wel.
Ja.
Kwamen toch momenten waarop er dan wel een gesprekje mogelijk was of iets dergelijks. En dat evolueerde verder tot een moment dat zij weer van, ga weg. En terwijl ik de deur uitloop, hoor ik achter mij, love you. Dat zijn momenten waarop je ziet dat er enorme dingen aan het veranderen zijn. En wat ze ermee zegt eigenlijk is, dat ga weg gaat niet over jou. Dat ga weg, dat zegt iets over mij. Dat love you, dat gaat wel over jou.
Ja.
En dat love you zeggen we nog steeds heel veel tegen elkaar.
Ja.
En de kopjes thee, die zijn er een stukje bij beetje wel wat uitgegaan, laatste maanden zeker. Maar dat komt ook omdat ze zich niet meer opsluit op de kamer, maar meestal gewoon beneden zit. Maar wat er nog wel ingebleven is dat ik om 10:50 toch nog eventjes de gordijnen kom dicht doen.
Ja.
Dat is iets wat ze echt wel graag nog wil.
Ja.
En dat gaan we allebei de komende tijd missen.
Vanavond al, volgens mij.
Vanavond
toch?
Al,
het kind gaat op kamers.
Ja, Tia gaat op kamers.
Oh, wauw.
Ze is gegroeid van de situatie dat ze in de eindexamenjaar volledig vastliep. En niet meer naar school ging, niet meer de bed uitkwam, helemaal niks meer. Tot ze uiteindelijk na 4 jaar de MAVO-diploma heeft gehaald vorig jaar. En ze nu naar de opleiding voor dierartsassistenten gaat in Barneveld. Mm-hmm. Heeft ze heel veel zin in.
Ja.
En dat is een beetje ver van huis. Dus ze gaat in Barneveld op kamers.
Nou.
Ik ben zo trots op haar.
Ja.
Ik ben zo trots op haar.
Ja.
En ik merk dat het me eigenlijk gewoon weer, als een vlieg, maar ook zonder vlieg, dat het me meer doet dan ik eigenlijk altijd denk. Want ze heeft een hartstikke mooie kamer daar. Veel groter dan de eigen kamer. Maar die 2 trappen om even omhoog te gaan met mijn kopje thee. Die zijn al wel ruim een uur verder weg. Ja. Dat zullen we allebei wel een beetje missen. Maar daar hebben we de FaceTime voor.
Zeker. Dankjewel voor het delen van je verhaal. En ik zou graag aan jullie beiden willen vragen om af te sluiten met 1, 2, 3 concrete tips voor ouders. Echt.
Steven heeft ze al gegeven.
Ja. Maar kort. En Steven wil nog wat zeggen. Oh. Zie je?
Oh. Nou, ik.
Ja. Over je tips, concrete tips voor ouders. Kort.
En dat graag. En dat zeg je tegen mij.
Ja. Probeer het.
Nee, ik denk dat de belangrijkste tip datgene is wat Steven ook al aangaf. Luister naar je kind. Luister naar wat het kind te vertellen heeft, wat het kind voelt. Luister niet naar wat jij denkt dat het kind voelt. Luister naar het kind.
Mooi. Prachtige tip, dankjewel.
Mooie aanvulling.
Ja, echt goed. Steven.
Wat ik nog wilde zeggen is niet zozeer een tip voor andere mensen, maar dat het iets is dat als je het je eigen kan maken, dat geweldloos verzet, dat het iets is dat blijvend is. En dat wij nog steeds met elkaar in verbinding staan. Zo, je woont ook niet meer thuis. Maar op het moment dat dat nodig is, dan zijn we er voor haar. Dan hoeft ze ook even maar één woord te zeggen en dan zijn we er. Hè, dan vragen we aan zo, wat heb je op dat moment nodig? Als zo je niet goed in de vel steekt, dan lees ze de aankondigingsbrief.
Ja.
Lees ze nog eens en denk ze, oh ja, weet je, ze houden echt van me.
Liefdesbrief, toch?
Ja. Eigenlijk een liefdesbrief, ja. Ja. En het is dus als je het je echt eigen kan maken, dat gun ik iedereen, dan is het echt een way of life, zeg maar. En het is niet iets wat je altijd maar kan toepassen. Hè? Want soms gaat het met jezelf ook niet helemaal en niet helemaal goed. Maar het is wel iets wat ervoor zorgt dat je de verbinding met elkaar kan houden.
Ja, mooi gezegd.
Dank je.
Daar wil ik graag mee afsluiten. Ook namens Ilse, denk ik dat ik spreek als ik zeg van nou, bedankt voor jullie openheid, voor jullie kwetsbaarheid, voor het delen van jullie verhaal. Ik denk echt dat jullie hier heel veel ouders, opvoeders, docenten mee kunnen helpen, in ieder geval inspireren. Dus bedankt daarvoor en voor jullie tijd helemaal naar het Brabantse gereden zijn. En keep on doing the good work, zeg maar, want jullie spreken op heel veel plekken. Hè?
Ja,
prachtig. Dank jullie wel.
Graag gedaan.
Wil je nog wat zeggen?
Ik wil zeggen doei.
Daar was ik nog niet. Doei. Heel erg bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Geweldloze Podcast. Die helemaal in het teken stond de afgelopen 3 afleveringen over suïcide gedachtes en pogingen. En hoe daarmee om te gaan als ouders verzorgend in het licht van verbindend gezag en geweldloze zet.
Met hoop.
Ja, zeker. Want ik heb door deze gesprekken wel heel erg veel weer geleerd ook. En heel veel hoop gekregen dat het echt ook goed kan komen. Hartstikke bedankt en tot de volgende keer. Dag!
Doei!
Nou!
Hey!
Nou!
Kom hier
gelijk even
op hierop staan.
Ik doe het altijd. Ja, we hebben het gewoon.